Hey, wat leuk dat je luistert naar Met Grenzeloze Ambitie. Even een quick note. Van deze aflevering kun je ook de video bekijken. Die vind je op het YouTube-kanaal Young Media Studios. Maar als je liever luistert, dan ben je hier aan het goede adres. Veel plezier!
Nou, van harte welkom bij de podcast Met Grenzeloze Ambitie. Vandaag eigenlijk om twee redenen een hele bijzondere podcast. In de eerste plaats Floris, van harte welkom. Floris Evers. 229 Interlands voor Oranje gespeeld. Europees kampioen geworden. Twee keer of drie keer de Champions Trophy gewonnen. Twee keer kampioen met Amsterdam. Twee keer zilver op de Olympische Spelen. Kampioen in India geworden. En nu succesvol ondernemer. Dus we zijn heel blij dat jij hier vandaag bent. Van harte welkom.
Dankjewel en ik ben er graag.
Leuk. Wim de Jong. De tweede reden waarom we vandaag een bijzonder gesprek hebben. Jij schrijft ook aan vandaag. Van harte welkom. Jij bent ondernemer, investeerder. En ook eigenaar van de Young Venture Group. Dat is een investeringsmaatschappij hier in het hartje van Den Haag. Daar gaan we het vast ook vandaag over hebben. Maar misschien nog wat bijzonder is dat jij eigenlijk de initiatiefnemer, de vader bent van deze podcast met grenzeloze ambitie.
Ja, zeker. Ik vind het altijd heel bijzonder, ook als ik naar mezelf kijk, van joh, waar doe je dit allemaal voor? Ik ben altijd ondernemer geweest en we zitten hier met Floris, topsporter geweest. Of het nou... Ja, een team is waar je in speelt en je wil een kampioenschap winnen. Of je wil gewoon naar de top komen, op wat voor manier dan ook. Ja, dan ben ik soms best wel jaloers op mensen die gewoon een wat mildere baan hebben. In het weekend vrij zijn, dat ben je natuurlijk nooit als ondernemer. En ja, straks heb je dat bedrijf, of dat succes, of die medaille in dit geval. En dan, weet je wel, waar doe je het voor? Wat is die grenzeloze ambitie? Ja, dat triggert mij altijd heel erg. Los van de businessmodellen en het geld en dat soort dingen. En daarom inderdaad met Annemarie bedacht, laten we daar eens over gaan praten. Dus zodoende.
Ben je zelf een podcastluisteraar? En ontbreekt dit nog volgens jou, zo'n platform waar dit soort gesprekken plaats kunnen vinden?
Ja, je hebt er wel een aantal, ook wat internationale. Dus dat vind ik heel leuk om daarnaar te luisteren. Maar ik denk dat er wel heel veel ondernemers zijn die af en toe best wel eenzaam zijn. En denken van joh, ik heb niet een HR-manager of een adviseur of wie dan ook waar ik even naartoe kan gaan. Dus ik denk dat het heel leuk en inspirerend kan zijn voor ondernemers die ja, misschien soms denken van joh, ik doe dit allemaal in mijn eentje en ik zie het even niet meer zitten. Dat ik denk dat iedereen dat wel eens heeft meegemaakt.
Floris, ben jij een podcastluisteraar?
Heel erg. Ja? Sterker nog, ik ben heel nieuwsgierig. Dat is wel een van mijn kenmerken. En ik luister soms te vaak. Dus ik heb wel een afspraak met mijn vrouw dat ik niet als ik de vaatwasser uitruim of aan het douchen ben de oortjes in heb. Dus ik moet doseren daarin. Nou, ik vind het te gek. Ik vind dat we in een mooie tijd leven. En ik doe er ook heel veel inspiratie uit op.
Ben je ook iemand die nou, bewust op zoek gaat naar mensen met ambitie, met bijzondere verhalen, met die dingen mee hebben gemaakt? Is dat ook een niche zoals Wim dat aangeeft waar jij in geïnteresseerd bent?
Ja, zeker. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik lees nog steeds heel veel biografieën. Ik ben nu aan de nieuwe van Van Gogh bezig. Ja. En mijn werk gaat eigenlijk ook over, ik coach teams, bedrijven, executive teams. En dan los van de strategie en de content ben ik vooral benieuwd wat er onder de motorkap bij die mensen gebeurt. Dus eigenlijk elke dag ben ik bezig met echte verhalen. Dat vind ik heel fascinerend.
Ja, je hebt een indrukwekkend cv, daar gaan we uiteraard met elkaar doorheen lopen. Je zei al even, ik coach ook mensen nu in jouw huidige job. Kun je iets zeggen over, misschien om jou even een beetje te leren kennen. We hebben de kleuren, je hebt MBTI, zeg maar. Hoe zou jij jezelf kort omschrijven als jij jezelf in een profiel zou moeten duwen?
Nou, ik ben wel een vakidioot, dus ik heb heel veel opleidingen gedaan. En als ik in de kleurtjes moet praten, en er zijn natuurlijk veel testen, dan zou ik zeggen ik ben groen, geel, oranje. Dat is trouwens een test management drives over drijfveren die we met het Olympisch team in Londen hebben gedaan, toen we zilver wonnen. En daar was ik dus groen, geel, oranje. Groen staat voor mensen en harmonie. Geel staat voor leren, theorie. Ik hou heel erg van modellen ook en van boeken. En oranje staat voor resultaat. En vaak word ik andersom uitgelegd. Want mensen denken, je bent topsporter. Dus je zal wel oranje resultaatgericht zijn. Ja? Bij mij begint het bij proces. Mensen en ideeën. En vervolgens wil ik wel dat iets oplevert.
En is dat een profiel wat je veel ziet onder topsporters?
Nee, ik denk dat je vooral heel erg resultaatgericht ziet. Heel veel topsporters zijn alleen
knal oranje, zeg maar.
Knal oranje. En ook wat Wim net zei. Ik denk dat mensen dan grenzeloze ambitie hebben. Maar soms ook de verkeerde grenzeloze ambitie. Want ik ken ook heel veel sporters die 30 zijn. Alle huwelijke verjaardagen hebben afgezegd. en dan wel een gouden medaille hebben, maar ook vrij eenzaam zijn. En als dat een bewuste keuze is, is dat prima. Maar de prijs is soms ook hoog die betaald wordt. En dat ben ik niet.
Dus jij speelde wel eens met een katertje?
Nou ja, dat is wel een grappige vraag. Ik speelde voor Athene wel eens met een katertje. Want toen was ik jong en ik was een beetje enfant terrible. En ik ging best vaak naar Café Nol, zeg ik altijd. Ik woonde in de Jordaan. En omdat ik best wel veel talent had, kon ik tot 's nachts in de kroeg staan. En daarna goed presteren. Het gekke detail is dat ik voor China, Beijing, dat was 4 jaar later, viel ik af. Was ik niet goed genoeg. Dronk ik 6 maanden geen druppel alcohol. Was ik veel meer gefocust. En was het resultaat mislukte sporter voor de media. Dus daarna heb ik trouwens bij de Spelen van Londen, waar ik aanvoerder was, heb ik het weer gebalanceerd. Dronk ik af en toe een wijntje. Niet zo vaak naar Café Nol. En dat was eigenlijk de ultieme combi. Maar ik kon vroeger wel feesten en presteren. Komt ook door mijn sport, want in hockey moet je eigenlijk maar 70 minuten gas geven. En ik denk als je roeit of zwemt, kom je niet weg met een avondje naar de kroeg gaan. Tegenwoordig is dat bij hockey ook anders trouwens.
Ja. Als we kijken naar jouw kleuren, Wim, hoe zou jij jezelf indelen?
Nou, ik ben van mezelf best wel heel slecht in concentreren, vrij dyslectisch. Altijd best wel moeite gehad op school. Alle scholen wel gezien in Den Haag. Dus dat, dat is ook wel zo'n moment voor mij geweest. Dat ik vroeger wel het ook wel lastig had. En ook wel dacht van joh, al mijn vrienden zitten op het gymnasium. En allemaal slimme jongens. En je gaat van de ene school naar de andere school. Maar ik ben best wel op mezelf. En mensen die verwachten vaak ook niet dat ik ondernemer ben. Introvert. Maar ik vind het wel onwijs leuk om de handen uit de mouwen te steken. En ik heb altijd gewoon voor mezelf gewerkt. Dus ik ken het ook niet om in een groot bedrijf te werken, om te solliciteren en dat soort dingen. Dat vind ik ook waanzinnig leuk om gewoon zelf iets te creëren en van 1 euro 2 euro te maken.
Mooi, dit is echt jouw drijfveer. Heb je misschien ook geleerd om dat ook wel op jezelf daarin te varen?
Ja, zeker. Zeker. Steeds meer. Laat je niet afleiden door wat anderen zeggen of dat ze denken van je moet het niet doen. Gewoon gaan. Maar je moet wel hard werken. Ik bedoel, het gaat niet zomaar. Nee.
Over hard werken gesproken, verlos. Misschien heel even terug naar jou. Jij bent opgegroeid volgens mij in Brabant. Hè? Kun je iets zeggen? Hoe was de kleine Floris? Wat voor een jongetje was je? Uit wat voor gezin kom je?
Ja, leuke vraag. Ik ben familieman, dus daar heb ik het graag over. Ik ben trouwens geboren in Tilburg, opgegroeid in Groningen. Ik ben de jongste van 4, dus ik heb 2 zussen en een broer. Wij zijn met z'n 4 in 3,5 jaar tijd geboren. Ja. Dus dat vind ik indrukwekkend, ook met terugwerkende kracht nu ik zelf kinderen heb. Mijn vader was wat meer rationeel, was ook controller en een meer finance man. Mijn moeder die zorgde voor ons. Inmiddels weet ik dat een zwaardere baan is dan de meeste banen. Mijn moeder is trouwens later, doordat mijn vader financiële tegenslag kreeg, is die van zorgen voor ons, is die ondernemer geworden. En mijn beide ouders zijn wel echt een inspiratie. Wim vroeg net, waarom doe je wat je doet? Mijn ouders hebben op een bepaald moment alles verloren. Financieel gezien.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 16, 17. En tot die tijd had ik eigenlijk een zorgeloze jeugd. Mijn ouders hebben altijd heel veel voor ons gedaan. 2 keer per jaar op vakantie, mooi huis, mooie tuin. En ik woonde als enige van 4 nog thuis toen mijn ouders dus financieel pech kregen. Dat is heel vormend geweest. Dus een van mijn drijvers, Wim vroeg net, waarom doen mensen wat ze doen? Toen werd ik wel van eigenlijk was ik een hele lichte denker die altijd buiten aan het spelen was. En niet zo, ook in mijn hockey vrij relaxed. En toen dacht ik, oh, het leven is geen Disneyland. En dat heeft mij gevormd ook, denk ik, omdat ik nog als enige thuis woonde. En toen heb ik ook een disciplineknop omgezet. Want ik dacht, als je iets wil in het leven, dan moet je veel gas geven en nog een portie geluk hebben. Ik geloof niet zo in de maakbaarheid, tot een bepaalde mate. Dus dat is voor mij heel vormend geweest. En ik denk dat het extra moeilijk was voor mijn ouders, omdat ze daarvoor het wel hadden. Dus als je van alles naar niks gaat, is dat gewoon heel heftig.
Heb je daar nog steeds met je ouders over?
Zeker. En nogmaals, mijn ouders, daar ben ik trots op. Mijn moeder staat bijna elke dag tot 2 uur 's nachts achter de pannen. Die is chef geworden. Heeft van de hobby de werk gemaakt. En die is op later leeftijd gaan ondernemen, wat ik super indrukwekkend vind. En mijn vader, ondanks die tegenslag, eigenlijk staat voor mij symbool voor er iets van maken. En die gaat altijd met een springtje op zijn fiets en op weg naar zijn werk. Dus ik heb het daar vaak met ze over. Ook wat het met ons en met hun gedaan heeft. Er zijn heel veel mooie dingen uit voortgekomen. Dus ik ben een groot gelover van posttraumatische groei. Ja. Van crisis word je sterker. Alleen als je in crisis zit, liever niet. Dus ik had een aantal van die dingen had ik hun liever niet gegund. Maar dat is wel het meest vormende moment in mijn leven geweest.
Was dat ook een ondernemersavontuur van je ouders? Waar ze op
het was een. Maar wij kochten een huis. Of mijn ouders. Wij verhuisden van Groningen naar Baren. En mijn vader had ook verantwoordelijkheid. Dus die had meegetekend. Die is door iemand ook wel te grazen genomen. Zakelijk. Waar later ook van bleek dat die man meerdere mensen wel te grazen had genomen. Dus dat is ook wel echt pech geweest. En mijn vader heeft altijd hard gewerkt. Maar dus op een. Late leeftijd daar heel veel pech en ongeluk tegengekomen. Dat is heel verdrietig. Het is heel verdrietig voor hem, maar ook voor ons om te zien. Nogmaals, er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen.
Ja, je neemt het toch mee in je rugzak. En een stukje ervaring en hoe groot zo'n klap ook is. Ik heb het zelf ook een keer gehad dat ik dacht van... ik kan mijn hele leven nooit meer aan de bak. Want ik ben failliet, zeg maar, als ik 21 een verkeerd evenement georganiseerd. Maar of dat nou met 10 miljoen gebeurt of met 50.000 euro als je jong bent, dat gevoel blijft hetzelfde. Dus ik denk dat zo'n les op jonge leeftijd heel, heel fijn is om te hebben.
Ja, en het heeft mij als sporter en als ondernemer heel veel gebracht. Ook omdat je nogmaals ziet dat het leven geen Disneyland is. Maar het is ook verdrietig geweest en nog steeds. Mijn ouders hebben dus, als je op je 50ste helemaal opnieuw moet beginnen, dat is nogal wat. Maar ik kijk er wel naar dat het mij veel gebracht heeft. En ik ben nogmaals trots hoe zij dat doen. Maar het is wel een van de drijvers geweest waarom ik echt... Kijk, ik word wel eens als een zondagskind neergezet. En daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want mensen die mij goed kennen weten dat ik echt super hard werk.
Vind je dat lastig? Want dat ze mensen tegen jou zeggen van... joh, het gaat je allemaal, je bent vrolijk, je bent succesvol. De zevenvinker misschien in persona tegenover mij. Maar hoe is dat lastig? Of vind je dat...
Ik voel me totaal geen zevenvinker. Sterker nog, ik heb een beetje allergie voor zevenvinkers. Ik besef me wel dat ik er een ben, by the way. Maar ik ben in mijn gedachten... Ik storm me wel eens aan het gemak waarmee mensen in onze bubbel, de hockeybubbel, het over maakbaarheid hebben of hard kunnen oordelen over mensen. Kijk, voor mij,
succes is een keuze.
Ja, daar ben ik totaal niet van. Succes is een keuze. Ik hou wel van de Amerikaanse zin, luck is when preparation meets opportunity. Dus als je goed voorbereid bent, heel hard werkt, heb je een grotere kans op geluk. Maar laten we ook, althans dat is mijn mening, beseffen dat sommige mensen echt minder kans hebben dan anderen. Ook in ons land. En dat we dus al bevoorrecht zijn waar we staan. Ik heb er geen last van, want ik voel me een zondagskind. Maar mijn nieuwe bedrijf heet niet voor niets de Grit Club. Grit staat voor passie en doorzettingsvermogen. En als je naar onderzoek kijkt, is dat twee keer zo belangrijk voor succes dan talent. Dus talent is belangrijk, dat heb ik ook veel gekregen. Maar passie en doorzettingsvermogen maken het verschil. En ik denk dat ik heel veel passie en doorzettingsvermogen getoond heb in de afgelopen jaren. Dus alleen mij een zondagskind noemen, dan doe ik mezelf tekort. Maar ik vind nog steeds dat ik heel veel geluk heb gehad.
Ja. En dat doorzettingsvermogen, dat heeft ook deels te maken met die ervaring die je toen op je 16e in Groningen had. Dat je daar is iets ook getriggerd waardoor je, waardoor er iets veranderde bij, gaf je net aan.
Ja, 100%. Kijk, ik vind niks mooiers dan lifelining, dus levensverhalen van mensen en snappen. En ik zeg ook wel eens tegen mijn opdrachtgevers, elk levensverhaal is een bullshit verhaal. Want het is jouw perceptie op iets wat er gebeurd is. Maar ik denk dat wel heel vormend is geweest. En zeker voor mij. Ja. Ja, onbetwist.
Je bent natuurlijk een schitterende, misschien even een beginnende hockeycarrière, maar eigenlijk ben je een voetballer. Hè? Want je bent op jonge leeftijd in Haarlem bij de Koninklijke HFC begonnen.
Ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik zeg altijd tegen mensen die niks met hockey hebben, het is niet mijn schuld. Dus mijn twee zussen hockeyden, mijn broer, mijn ouders. Dus ik ging van 9-jarig jongetje op hockey. Vanuit voetbal. Ik vond voetbal helemaal te gek. Ik ben nu trouwens weer terug op voetbal. Na een hockeycarrière. Maar ik ben inderdaad voetballer. Maar ik hou gewoon van alles met een balletje. En je kan mij s'nachts wakker maken voor nog steeds. Voor een potje voetbal, hockey, padel, noem het op.
Hey, maar waarom ging je van voetbal naar hockey? Was het je eigen keuze? Of zei die ouders op een gegeven moment, dan ga je ook maar hockeyen?
Nee, ik denk dat het en logisch was. Dus dat was in ons gezin wat je deed. Ik ben ook niet geforceerd. Daar zijn mijn ouders te aardig voor. Maar ik vond het wel een moeilijke keus, omdat ik zo gek was op voetbal. En ik heb nog jarenlang eigenlijk meer gevoetbald dan gehockeyd naast het hockey. Op een gegeven moment kan dat niet meer als je op een hoog niveau komt.
Hey, en als we dan kijken naar je hockeycarrière, zeg maar, wanneer kwam je erachter dat dat er veel in zat, zeg maar? Hoe ging dat? Was dat op een gegeven moment al vrij snel duidelijk?
Ja, heel jong. Dus ja? Heel jong. Ik weet nog, ik zie het nu bij mijn zoontje van 7 als hij in de tuin voetbalt. Dan zie ik hem zo helemaal inbeelden en ik zie hem juichen en zo. En als ik dan kijk, schrikt hij. Maar dat had ik al heel jong. Ik had al op 12 of zo uitgerekend om de 4 jaar zijn de spelen. En ik had een soort, noem het naïef, wel overtuiging dat ik daarbij zou zijn. Niet op mijn 17e in 2000, dat is te jong, maar op 21ste had ik een soort droom.
Toen je 21 was die visualisatie ervan?
Ja, al eerder was die visualisatie er dat ik 21 zou zijn om te spelen. En ik kan me herinneren dat ik daar best wel in geloofde. En achteraf vind ik dat eigenlijk wel mooi. Want later ben ik dat bravoure en dat naïeve een beetje verloren. Ging ik twijfelen aan mezelf. Ja. Ik ontwikkelde mezelf als mens. En dat is niet altijd goed als sporter. Een van de redenen dat ik ben afgevallen in China is denk ik dat ik te veel in mijn hoofd ging zitten. Ja. Al vrij jong dacht ik, ik kan dit wel.
Ja. En wat je zegt net van, ik had die visualisatie al, zeg maar. Hoe werkt dat dan bij jou? Was dat die oranje kant die op dat moment zei van, nou, ik wil daar naartoe en ik zet er alles voor opzij? Of was dat meer een gedachte en ging het redelijk onbewust naar oranje toe?
Het is mij overkomen eigenlijk. Ik denk meer dat het de groen-gele kant was. Ik deed iets met een teamsport. Ik had denk ik nooit individuele sport kunnen doen. En ik vond dat gewoon te gek. Ik was ook alleen maar buiten aan het spelen. Ik ging altijd net over, maar deed eigenlijk geen zak ervoor. Dat is later allemaal gekomen, dat ik uit mezelf ging lezen en doen. Dus het is niet per se dat doel wat ik gesteld had, maar wel een soort van, ik vind dit het allerleukste wat ik doe. En ik ben daar goed in. En dus ik droomde daar ook van. Ik kon ook in mijn bed liggen en denken, oh, daar gaat hij, Floris. Dus ik denk dat ik onbewust gevisualiseerd heb. Ja. Of gemanifesteerd, ja. Maar niet bewust. Dus niet vanuit het doel stellen.
En als je kijkt naar voordat je in Oranje kwam, wat waren belangrijke mensen die voor jou belangrijk zijn geweest in dat ontwikkelen van dat talent? Die misschien eens een keer tegen jou gezegd hebben, Floor, je moet dit of dat doen. Was je daar bewust mee bezig? Met het opzoeken ook van de voorwaarden om dat succes te kunnen bereiken?
Ja, dus ik vind mentoren, dat gesprek vind ik altijd mooi. Dus ik begin met mijn ouders, want ik weet dat ik toen ik aanvoerder was in Londen, zag ik mijn ouders op de tribune en ik vertelde net wat er in het verleden gebeurd was. En toen letterlijk had ik tranen in mijn ogen bij de eerste wedstrijd. Het was al bijzonder dat ik aanvoerder was in Londen, want ik was 4 jaar daarvoor afgevallen.
Dat was 2004, hè?
2012.
Dus, 12 was in Londen, die tweede. In Athene in 2004, daar was je voor het eerst bij de Olympische
Spelen. En toen in 2008 was ik afgevallen, maar toen keek ik naar mijn ouders en toen had ik tranen in mijn ogen. Toen dacht ik, die zijn wel elke week voor mij over de afsluitdijk van Groningen naar Laren gegaan waar we trainden. En je moet maar ouders hebben die tijd, zin hebben om dat te doen. Dus als jij vraagt wie waren mentoren, begin ik daar. Maar ik heb ook bijvoorbeeld iemand die meteen opkomt is een coach die mij aanvoerder maakte. Er was ook een coach die mij liet afvallen. Ja. Je hebt gewoon te maken in het bedrijfsleven ook met managers of klanten die het in je zien zitten. En mensen niet. Dat fascineert mij trouwens. Timing speelt wel een grote rol in succes. Ja. Want als ik na China nooit meer de Paul van As had ontmoet, de man die mij aanvoerder maakte, dan was misschien het als een nachtkaars uitgegaan. Nu heb ik geëindigd op een high. Ik was aanvoerder in Londen, we speelden fantastisch. En ik kreeg daardoor ook wel echt veel credits. Dus Paul van As is wel een hockeymentor. En ik heb nog één mentor, dat was een partner van Boer en Kroon. Consultancybureau waar mijn eerste baan was. Daar werkte alleen maar bedrijfskundigen. En hij zei, ik ga mijn hart voor jou maken. En hij heeft mij toen als historicus de kans gegeven om daar te werken naast mijn hockey. En Aard Bos heet hij. En dat soort mensen heb je wel nodig om je carrière een lift te geven.
Als ik je dan zo zou dan drie dingen kunnen zeggen. Dus je hebt eigenlijk wat geluk nodig. Je hebt doorzettingsvermogen en talent nodig. En iemand die op een bepaald moment zegt, ik geef jou het vertrouwen of ga het maar doen.
Ja, ik denk dat timing is die laatste. Ja. En Theo Maassen, ik luister veel podcasts. Die zei in een podcast, hard werken, talent en timing. En ik vind timing echt cruciaal, ook als ondernemer. Timing is trouwens niet alleen maar geluk. Het is ook in welke context stap je. En is het nu het juiste moment? Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet afvragen. Of te snel ja zeggen omdat ze denken enthousiast zijn. Of niet. Dus ik geloof heel erg dat die timing kan je wel beïnvloeden. Maar die is wel cruciaal in een carrière of in een onderneming. Ja.
Zijn er bij jou mentoren, Wim, die jij op je pad bent tegengekomen? Mensen die op een cruciaal moment jou een advies hebben gegeven. Of een eye of je bol of een schop onder je kont?
Ja, ze zeggen altijd, ondernemers zijn vrij koppig. En ik heb ook nooit echt adviseurs opgezocht. Nee. Te weinig eigenlijk. Ik vind Erik de Vlieger wel een hele bevlogen, mooie ondernemer. En ik luister altijd zijn podcast, omdat hij gewoon heel erg tegendraads is. En inderdaad, gewoon hij stapt overal naar binnen en hij doet het gewoon. Dat merk ik ook wel met Floris. Ik denk van ja, talent is inderdaad één. Maar om dat te visualiseren, om het voor je te zien, ik speel in dat oranje shirt. Daar komt natuurlijk ook meer bij kijken. Je moet ook lobbyen, denk ik. Je moet mensen te vriend houden. Ik ben ook heel benieuwd hoe zo'n heel traject daar omheen gaat. Want alleen goed spelen, er zijn natuurlijk wel heel veel talenten in Nederland. Maar je moet er ook zelf echt in geloven.
Ik vind dat heel leuk wat je zegt. Dus voordat ik daar antwoord op geef, wat ik wel mooi vind als je nu naar het huidige Nederlands voetbalteam kijkt, is dat een groot deel van die jongens op hun 18e nog bij de amateurs zat. Dat bevestigt maar weer dat ik coach voetbaldirecteuren 10 per jaar. algemeen of technisch directeur van voetbalclubs. En ik heb ook een paar bevriende directeuren. Maar talentontwikkeling is een heel moeilijk dossier. Want eigenlijk kan je tot 16 niks zeggen. Tuurlijk moet je wel, zie je wel talent en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is dat passie en doorzettingsvermogen, grit. Daar ga je het verschil maken. En dat vind ik dus heel gaaf. Een Dumfries bijvoorbeeld. Had niemand waarschijnlijk op 16 gezegd dat hij de meest waardevolle speler zijn. Terug naar jouw lobby. Wat ik echt fascinerend vind aan topsport, is dat zelfs daar politiek een rol speelt. Want je verwacht, het is heel zichtbaar. Je bent goed of niet goed. Maar toen ik bijvoorbeeld 6 maanden niet dronk en tegen de jongens zei na een toernooi in Kuala Lumpur, ik ga op mijn bed een boek lezen en ik ga niet mee de kroeg in, merkte ik dat ik het politiek een beetje aan het verliezen was. Want ik had geen goed lijntje met de coach, ook niet met de assistent, ook niet per se met de aanvoerder. En ik viel af. En ook in zo'n topsportteam zijn er gewoon 2 of 3 mensen onbetwist. En een groot deel is toch een beetje subjectiviteit van een coach. Omdat het zo dicht bij elkaar zit. En ik heb die politiek in China verloren, denk ik. Mm-hmm. Daar waar ik bijvoorbeeld in Londen een heel goed lijntje met de coach had en zelfs aanvoerder werd. Dus die lobby die jij noemt, die als ondernemer belangrijk is, die is in sport fascinerend genoeg ook belangrijk. Ondanks dat het nog zichtbaarder is wat je doet. Ik zeg ook wel eens tegen ondernemers, en vooral tegen mensen in het bedrijfsleven, de 3 P's. Performance, people, politics. Ik denk hoe hoger je komt, hoe meer het gaat om die laatste 2. Mensen en politiek. En die eerste performance, ja, die moet uiteindelijk wel je credibility verdienen. Mm-hmm. Maar het verbaast mij nu ook als ondernemer. Soms gaat het toch meer om de mensen die je kent dan om wat je letterlijk op tafel legt.
En heb je ooit wel eens ergens spijt van, of heb je wel eens ergens spijt van in je loopbaan als topsporter of in je bedrijfsleven dat je iemand er echt hebt uitgesneden bijvoorbeeld? Dat hoort ook bij, lijkt me.
Ja. Ja, ik heb zeker spijt, denk ik. Ja, het is wel mooi. Er is een vrouw die heeft een boek De Keuze geschreven. Die heeft in een concentratiekamp gezeten. Egger heet zij. Dat is een mooi boek. En zij heeft het over spijt en schuld. Mm-hmm. En spijt is als je het anders zou doen, maar het jezelf niet kwalijk neemt. En schuld is als je het jezelf kwalijk neemt. Ik denk dus dat ik inderdaad meer spijt heb dan schuld. Ik ben wel toch wel een ondernemend profiel die altijd kijkt, wat kan ik ervan leren en hoe kunnen we door? Dus ik zal daar niet snel mezelf op beoordelen. Maar ik heb wel momenten die ik anders zou doen met de kennis van nu. Ik denk, zou ik raar zijn als je dat niet hebt. Een van mijn favoriete filosofen heet Alain de Botton. En hij zegt, als je je niet schaamt voor je gedrag vorig jaar, dan leer je niet snel genoeg. Dat is ook mijn reden, mijn argument om fouten te maken. Ik zou morgen iets heel anders kiezen dan gisteren. Ik denk dat dat een goede mindset ook is. Dat je nooit klaar bent met leren. Dus ik heb heel veel failures.
Ja. Zijn er 1 of 2 momenten die bij jou te binnen zien? Die zeggen van, nou, als ik dat nu anders, als ik dat nu terugkijk, zou ik dat anders gedaan hebben?
Ja, hockey-wise niet zo, want ik denk wel dat je ook bent wie je bent. Maar wel misschien een praktisch hockeyvoorbeeld is, ik kon als aanvoerder van het Nederlands team geen backhandslag slaan. En dat is gek, want elk kindje van 10 wat hockey kan een backhandslag slaan. Maar ik had blijkbaar zoveel talent om een bal vast te houden en te pingelen, dat ik dat niet nodig had om aanvoerder van het Nederlands team te worden. Maar als ik nou zeg, wat zou ik anders doen, vind ik het wel raar dat ik als captain van het Nederlands team niet gewoon 100 ballen per training backhand heb gedaan. Dus dat zit hem dan dat ik in de eerste jaren te veel op mijn talent gevaren heb.
Ja.
Als ik korte termijn kijk, wat ik anders zou doen is dat ik moet steeds beter leren doseren. Als ik me goed voel, heb ik echt superveel energie. Zie ik eigenlijk bijna geen grenzen, kan ik veel aan. Maar ik heb ook wel eens dat ik, als ik er minder in zie, kijk naar al mijn commitments en denk, ben ik in godsnaam allemaal aan het doen.
Dat heb ik allemaal op mijn fiets.
Als je dan vraagt, wat zou je anders doen recent het afgelopen jaar, dan zou ik misschien iets minder ja gezegd hebben. Maar dat blijft een soort thema wat terugkomt.
Ja, dat loopt als een rode draad. Was dat ook wel iets wat je toen je jong was en die hockey aan het opbouwen was? Dat je veel dingen erbij deed? Dus een stuk focus misschien?
Ja, maar toen hielp het me. Want toen mijn moeder zei altijd, je bent geen echte topsporter. Want je studeert ook en je wil reizen. En een echte topsporter is vrij monomaan. Dus, maar dat heeft me juist geholpen om geen zwart gat te hebben. Want na mijn studie had ik meteen, of na mijn carrière had ik meteen een baan. Als we een WK-finale verloren, zat ik meteen op die studiebanken. Dus het helpt om een tweede hobby te hebben als ondernemer. Maar nu met 3 kinderen en met een paar bedrijven, dan zit het me eerder in de weg om te veel te doen.
Ja.
Want ik woonde net in Den Haag, toen werd ik vicevoorzitter van de voetbalclub. Toen zei mijn vrouw 3 keer, moet je dat wel doen? Je hebt 3 kinderen. Toen zei ik, ja, tuurlijk.
Was geen nee.
Dus. En nu, eerlijk gezegd, een jaar later, heb ik ook eerlijk tegen die voetbalclub gezegd, misschien niet moeten doen.
Ja, ja.
Niet omdat ik maak graag dingen af, maar dat bleek toch iets te veel.
Ja, ja. En ja, ik zie jou wel eens lopen op het schoolplein en dan ben je echt inderdaad de type die je komt echt binnen, zeg maar. En je omhelst ook de kinderjuffen en zo. Je bent echt gewoon een soort van, ja, echt zo'n goeroe die gewoon, ik zie jou ook helemaal op zo'n podium staan en doen wat je doet, zeg maar. Maar ja, heb je zelf wel eens, heb je zelf wel eens moeilijk, zeg maar? Heb je zelf wel eens moeilijke tijden of donkere tijden gehad?
Ik ben blij dat je het vraagt, want het is helemaal niet mijn bedoeling om een goeroe te zijn. Sterker nog, ik heb allergie voor goeroes. Ik ben meer op het podium gekomen door... Vroeger was ik heel verlegen, dat geloven mensen niet. Mijn vrouw was ook verlegen, dus ons zoontje is ook verlegen. Dat is voor ons logisch, maar voor anderen niet. Maar ik ben eigenlijk doordat ik... Het praten ging me aardig af. Ik deed het veel voor goede doelen. En van het ene verhaal kwam een ander. Dat is ook nooit echt mijn werk geweest. Dat is meer iets wat ik leuk vind. Vooral dan een gesprek in plaats van een monoloog. Maar ik ben, ja, jouw vraag, heb je wel eens niet die glimlach? Kijk, als mijn glimlach er is, is hij echt. Maar ik heb zeker sinds ik kinderen heb en meer verantwoordelijkheden, heb ik wel ook donkere tijden gekend. En mensen die dicht bij mij staan, mijn vrouw, maar ook mijn goede vrienden en mijn businesspartner, waar ik nu al meer dan 15 jaar mee, die hebben ook wel een andere kant gezien. De andere kant van mijn energie en mijn lach is dat als ik diep ga, ga ik ook heel diep. Dus, en dat gebeurt bijvoorbeeld als ik te veel hooi op mijn vork neem. Dus eigenlijk is het antwoord, jazeker heb ik dat gezien. Ik ben blij dat je het vraagt, want ik hoop dat dat taboe een beetje eraf gaat.
Ja.
Dat er ook mag zijn.
En dan komt het er een beetje uit gewoon in vermoeidheid? Of,
Ja, het komt er bij mij uit zonder daar helemaal. Maar ik word somber.
Ja, ja,
dus
ja.
Als ik er niet goed in zit, daar waar ik normaal een lichte denker ben en overal zin in heb en geen beren op de weg zie, wordt dat dan somber. En gelukkig zijn die episodes kort.
Ja.
Maar dat is wel heel, dat kan heel taai zijn.
Ja.
En, hoe ga je ermee om? Ga je dan, weet je wat je inmiddels moet doen om daar dan weer uit te komen?
Ik weet het steeds beter.
Ja.
Ik heb ook wel een paar keer gehad dat ik dacht, nu weet ik het. Weet je wel, ik moet gewoon niet dat doen of ik moet niet dat doen. Het is toch ook wel zo dat dat een paar keer terugkomt. Dat zie ik sowieso bij thema's van mensen. Dat is niet een druk op de knop en door. Maar ja, ik weet wel steeds beter. Ik begin me steeds beter te leren kennen. Maar het is een proces wat nooit af is, denk ik. En onlangs had ik het weer dat ik een paar weken minder erin zat. En dat is gek voor mezelf vooral. Ik drink dan niet. Ik drink sowieso weinig, door de week niet. Ik sport veel. Het is wel misschien relevant om te zeggen. In april heb ik de marathon van Rotterdam gerend. Toen zat ik maandenlang op een flow. Want ik trainde 4 keer per week. Mijn bedrijven gingen goed. Mijn gezin thuis. En toen na die marathon, toen kwam ik een beetje in een dipje. Misschien wel door het contrast met veel sporten, weinig sporten. Ja. Dus ik moet eigenlijk doseren. Dat is eigenlijk niet te veel drinken. Dat doe ik überhaupt niet. Genoeg bewegen. Maar zelfs dan kan het wel eens gebeuren dat ik gewoon te hard ga.
Dan is de balans even weg.
Is de balans even. Die is een paar keer weg geweest. Maar die was vroeger nooit weg. Die is vooral sinds ik meer verantwoordelijkheden heb. Bedrijven, kinderen, weinig slaap. Is ook een trigger bij mij.
Ja.
Dus ik vertel het nu rustig, omdat ik zit hier met een grote glimlach. Want ik heb net 2 hele grote projecten gedaan. Eén in Parijs voor heel veel mensen. En dat zit dan wel in mijn hoofd, want ik wil graag goed doen. Dus ik ben daar ook altijd nerveus voor. En dat is nu eigenlijk net achter de rug. Dus misschien voel je niet de lading in mijn stem. Maar ik denk dat iedereen die dit hoort, die mij kent, weet dat die episodes wel zwaar kunnen zijn. Ja. Ja. Ja,
mooi.
Was dat ook moeilijk? Je hebt natuurlijk altijd, denk als je topsport speelt, dan heb je altijd een uitdaging. En ja, dat bekende zwarte gat, zeg maar. Heb je dat een beetje gevoeld toen? Of?
Nee, ik denk dat het zwarte gat heb ik niet gevoeld. Ik denk wel dat het echt een belangrijk thema is. Mm-hmm. Maar trouwens, het zwarte gat geldt niet alleen voor sporters, geldt ook voor ondernemers of voor mensen die in een boardroom zitten. Ik zeg wel eens gekscherend, ik heb gehockeyd en ik ben geen hockeyer. Dus dat vind ik een belangrijke zin. Ik wil niet een hockeyer zijn, ik heb gehockeyd. En ik denk dat voor ondernemers ook belangrijk is. Wie ben je zonder je onderneming? Ja. Of wie ben je zonder je bedrijf?
Geen totale identificatie.
Totale identificatie, dat is gevaarlijk. En dat helpt me trouwens nu als ik wel eens somber ben. Want dan, daar moet je ook niet mee identificeren. Dat heb je en dat ben je niet. Dus die theorie helpt.
Heb je dat in India geleerd?
Dat is een leuke vraag. Ik ben wel India-fan. Nee, dat heb ik eigenlijk door het leven geleerd. Maar ook wel door te lezen.
Ja.
Kijk, lezen alleen, daar word je niet per se, daar word je wel wijzer van. Maar als je het niet toepast, heb je er niks aan. Maar ik heb bijvoorbeeld een wereldreis gedaan. Mijn BV heet nog steeds MBA University of Life. Universiteit van het leven. Ik geloof meer in ervaring dan in boeken. Hoewel ik beide doe. En die wereldreis heb ik 6 maanden lang alleen maar dingen gedaan die ik nog nooit had gedaan. Dus ik ben yoga-docent geworden in India. Ik ben naar Bhutan gegaan om te hiken. Ik ben op de marathon van New York. En daar heb ik veel wijsheid, denk ik, op gedaan. Maar terug naar je vraag van schrok je ervan? Zoiets zei je. De eerste keer dat ik even niet lekker erin zat, was tijdens de Spelen van Rio in 2016, waar ik als ondernemer was. Ik had een huis gehuurd voor 100 man. Ik was ook host van het Heinekenhuis. Ik had ook nog 2 feesten bij het huis van de buren. Lang verhaal kort, ik deed daar veel te veel. En ik lag toen 2 weken lang huilend bij mevrouw in bed 's avonds. En overdag probeerde ik het allemaal te managen. En mensen zagen een bruine jongen die dat deed. En mijn vrouw zag iemand die zich heel erg zorgen maakte. Ook over de veiligheid. Het was in Santa Teresa.
Kan je
dat
nagaan?
Ja, dat was de eerste keer. En dat was heel erg schrikken, omdat het zo ver weg staat van wie ik ben. En daarna heb ik die les nog een paar keer moeten leren. En ik ga jullie ook niet beloven dat ik nooit meer aan de beurt kom. Maar ik snap wel steeds beter waar het vandaan komt, wat mijn triggers zijn. Mm-hmm. Maar kijk, soms zeggen mensen wel eens, je bent toch coach, dus hoe kan jij nou dat hebben? Ik denk dat dat een hele kort door de bocht onnozele opmerking is, want ik ben bovenal mens. Mm-hmm. En ik heb alle boekjes gelezen over welzijn. Ik heb heel veel mensen erover, alle experts gesproken, maar tuurlijk ga ik ook wel eens uit de bocht. Ik vind dat juist ook wel de charme. En ik word daardoor eigenlijk beter in mijn vak. Want als ik nu iemand coach die heel erg diep gaat, dan heb ik daar heel veel empathie voor. Mm-hmm. En ik denk als je dat niet hebt meegemaakt, dat dat moeilijk te begrijpen is.
En hoe zorg je er voor jezelf voor? Want jij bent iemand waar je beweegt je in veel werelden. Je ontmoet veel mensen. Je bent een enthousiast iemand. Er komt ook veel op je pad. Ik las dat je onder andere ook ambassadeur van Kika en van Right to Play bent geweest. Of nog steeds. Ik weet niet of dat was je, geloof ik, hè?
Ja, dat blijf ik eigenlijk wel. Alleen ik zit niet meer in het bestuur. Dus ik zat daar. Ik vind het gewoon belangrijk om goede doelen te omarmen.
Maar er komen dus veel dingen op jouw pad. Je gaf net aan, ik heb veel op mijn fiets hangen. Kan je er ook nog wel eens logischerwijs van uit balans raken? Hoe beoordeel je nou wat je wel en niet doet?
Nou, dat is een goede vraag. Ooit werkte wel een zinnetje uit een filosofieboek. De Stoïcijnen raden aan om niet te veel ceremoniële dingen te doen. En ik was wel geneigd om toch wel, ik vind veel dingen leuk. Dus dan ga je daar een lintje doorknippen of je gaat daar. Dus de eerste hoe ik het beoordeel is dit echt leuk of is dit voor de bühne leuk? En ik doe steeds minder dingen voor de bühne. Klinkt misschien logisch, maar daar moest ik wel even achter komen. Ja. Dus bijvoorbeeld host Heinekenhuis in Rio klinkt te gek. Maar uiteindelijk heb je gewoon een groen jasje aan. En is het ook wel veel handjes schudden. Dus moet je dat echt willen? Dan kan je ook gewoon tijdens de spelen veel sport kijken met je gezin. En
daar naartoe gaan. Dus, ja. Dus daar heb je voor jezelf ceremonieel. Daar, dat doe je nu minder, in principe minder.
Minder, ja. Ik doe liever dingen waar ik echt van aanga. En ik heb nu bijvoorbeeld een keus gemaakt voor de komende tijd. Ik heb mijn onderneming, de Grid Club. Daarmee coach ik groepen en teams. Met mijn businesspartner Dirk. Dat is mijn hoofdkurk. Dan heb ik 10% aandelen in energy platformen, vitaliteitsbedrijf. Wat heel gaaf is, want ik geloof heel erg dat welzijn, ja, dat wordt een steeds groter topic. Lees de krant over jongeren die depressief zijn. Maar ook, ja, het wordt alleen maar erger met de smartphone, dat soort dingen. Dus daar wil ik op inzetten. Dus dat zit dan heel erg bij mijn bedrijf ook. En ik heb nog een initiatief gestart dat heet Hardloophelden. Dat is eigenlijk om corporate mensen te laten trainen voor een hardloop-event. En met het geld wat we ophalen, betalen we contributie van kinderen die geen sport kunnen betalen. In Rotterdam zijn bijvoorbeeld 25.000 gezinnen die geen geld hebben voor sport. In Nederland hebben we het ook.
Dat is het Jeugdsportfonds, hè?
Ja, dus die 3 dingen, daar richt ik me nu op. Ja. En daarnaast probeer ik kwaliteitstijd met mijn beste vrienden en mijn familie te hebben. En dan zit het al bijna vol. Maar het blijft een uitdaging, want wat ik je net zei, ik ben ook geneigd om heel veel dingen te doen. Dus ik heb bijvoorbeeld nu met mijn vrouw de afspraak dat ik niks plan zonder dat we het even overleggen. Ja. En dat helpt, dat soort regels. Want anders boek ik allemaal weekenden over een half jaar. En als het dan is, dan denk ik, wat ben ik allemaal aan het doen? Dus ik moet wel echt op de rem trappen. Ja, er zit dus ook een keerzijde aan die energie.
Dus een groot domein van werk. Daar komen we zo natuurlijk nog wel even op van die 3 dingen die je noemde in het domein werk, denk ik. Hè?
Ja, zeker.
Een stuk heel bewust vrienden. En dan misschien nog een beetje sport. En dat is in principe nu hoe jij jouw tijd, jouw agenda vult.
Ja, dat zou zo moeten zijn. Maar als ik dat zeg, denk ik, doe misschien nog te veel. Maar ik word er steeds beter in om te prioritiseren. Ja. Mijn vader zegt altijd wel mooi, richt je eerst op je gezin. En dat zinnetje landt wel bij mij. Ja, ja. Omdat ik denk dat je het huis gewoon op orde moet hebben. Ja. Ik heb onwijs geluk met 3 gezonde kinderen en een lieve vrouw. Dus mijn belangrijkste is gewoon mijn gezin. En die maken ook mogelijk dat je de rest kan doen. En als je gezin hebt en die ondernemingen die ik net noemde, ja, dan op een gegeven moment
gaat het
wel hard. Ja. Ja, maar ik wil wel meer genieten dan vroeger. Want de afgelopen 10 jaar ondernemen vind ik ook vaak dat ik wel heel veel tijd aan werk kwijt was en dan thuis. En te weinig kwaliteitstijd met vrienden had. Daar heb ik geen spijt van. Want het heeft me heel veel gebracht. Maar ik vind het wel leuk om te proberen. En ik ben ook in een gelukkige positie dat dat kan. Om iets vaker te relaxen en te ontspannen. En bijvoorbeeld overdag te padellen. Dat probeer ik wel meer te doen.
En dat lukt ook?
Dat lukte vorig jaar heel goed. Laatste weken, maar dat is wel zo belangrijk. Ik ga bijvoorbeeld nu 5 weken op zomervakantie. omdat ik het belangrijk vind, naast het hele harde werk, om die kwaliteitstijd. Ik wil geen spijt hebben aan het eind van de rit.
Hoe is dat bij jou, Wim?
Ja, ben ik ook benieuwd naar. Nee, leuk.
Ik herken mezelf daar wel heel erg in. Ik denk dat ik misschien beter in delegeren ben dan Floris. Ik heb geen idee, we hebben het nog nooit over gehad. Maar als ik een idee heb of een nieuw... Ik hoor jou net 3 bedrijven uit je mouw schudden. Als ik nieuwe dingen start, dan zoek ik eigenlijk meteen naar een goed persoon die dat met mij gaat doen. Zodat ik gewoon eigenlijk niet vooraan hoef te staan in zo'n nieuw project. Maar wel aan de achterkant kan meedoen. En dat maakt dat ik ook voor mezelf nu wel heel erg die rol heb gevonden. De vrijheid heb.
Want je hebt die rol bewust 2-3 jaar geleden heb jij eigenlijk ook een soort ommekeer gemaakt. Hè?
Ik ben totaal geen manager van een bedrijf.
Je had tientallen mensen in dienst.
Ja, zeker. Wel meer dan 20. Daardoor kwam ik er ook echt achter. Hier ben ik niet voor in de wieg gelegd. Dit moet ik ook niet doen. Ook voor mensen niet. Ik denk dat als je een goede manager bent, ik denk dat Floris dat een stuk beter kan dan ik. Dan heb je hele andere skills nodig. En ik ben zelf iemand die zondagochtend om 7 uur in zijn auto stapt en langs dingen gaat om te ondernemen. Maar ja, ik denk dat ook doordat je wat ouder wordt, dat je wel gaandeweg steeds wijzer wordt en jezelf leert kennen. Dus in plaats van een to-do list heb ik ook een soort not-to-do list. En waar ik dingen opschrijf die ik gewoon niet meer doe.
Die je niet wil doen. En is die lang? Is die vrij?
Die wordt wel steeds groter. Ja. Als ik ergens
iets wat erop staat.
Dingen geven je energie en kunnen je ook energie kosten. De dingen die mij veel energie kosten en waar ik denk ik weinig uithaal en anderen ook. Die skip ik wat eerder. Soms kan je er natuurlijk ook niet omheen. Maar ik ben niet het type die heel blij wordt om 5 uur lang ergens te borrelen en over koetsje en kalfjes te praten, zeg maar. Dus dat beperk ik gewoon. Ik vind het ook heel fijn om alleen te zijn. Even alleen thuis te zijn en in je joggingsbroek door het huis te lopen, kopje koffie te zetten, na te denken. Gewoon rust vind ik heel fijn. En daar laat ik echt van op.
Dat is een beetje die introverte kant.
Ja, zeker. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet met het stukje, ja, al die projecten, of je makkelijk dingen uit de handen kan geven, dat je alles wil vasthouden, omdat je zelf...
Ik vind het leuk om naar je te luisteren, omdat het meteen weer wat dingen aanzet. Dus een not-to-do list zal ik vandaag ook gaan maken. En dat die me wel kan helpen. Ja. Ik zeg ook heel vaak, het is wel een leuke ondernemer, dat is een verfondernemer, die gebruik ik altijd als voorbeeld bij mijn klanten. En dan zeg ik, die heeft een verfwinkel en mensen mogen alleen een nieuwe kleur bedenken als ze een oude kleur eruit gooien. En dat noemt hij blik in, blik uit. En dat vind ik wel echt een goed mantra. Want de meeste managementteams die ik begeleid hebben hele goede intenties. Maar die stapelen intenties en doelen op huidige duwen. Mm-hmm. Dus jouw not-to-do list of blik in, blik uit. Ik denk dat ik dat zelf nog meer moet doen. Jouw punt van delegeren. Dat vond ik, toen ik daarnaar luisterde, dacht ik, ja, daar heb ik nog stappen te zetten. Terwijl je het zei, realiseerde ik me dat ik in al die 3 bedrijven hele goede mensen heb. Dus met de Grid Club doe ik met mijn business partner. We hebben geen personeel. Want ik kan inderdaad wel managen, maar ik wil het niet. Want ik vind dat de aandacht die daar naartoe staat, die besteed ik liever aan klanten en ondernemen. Dus dat deel ik met je. Dus we werken nu meer met freelancers. Maar met bijvoorbeeld Energy Platform, waar ik 10% aandelen heb. Die heeft gewoon een CEO die heel goed is. Alleen ik moet daar mijn handen wat meer van aftrekken. Want ik heb met hun de afspraak dat ik een halve dag per maand er ben. En als ik er goed in zit, bel ik ze soms elke dag. En daar moet ik dus leren delegeren van laat hun ding doen. Ze gebruiken mij als mentor. Dus daar heb ik nog een stap te zetten. En ook met dat hardloophelden doe ik nog te veel. En dus dat doe ik wel met een dokter die heel succesvol is, vind ik. Een hele goede jongen. Maar ook daar moet ik sneller mensen neerzetten. Maar dat is ook soms spannend. Want je wil vaak in het begin het zelf doen. Dus eigenlijk terwijl je dit zegt, denk ik, ja, gaat beter, ben er nog niet. Dus Wim is daarin een inspiratie op deze dag. Mooi.
Ja, tuurlijk. En hardlopen helden en de grid, staat dat aan de beginfase, zou je kunnen zeggen? Want de grid heb je ook redelijk recent opgericht.
Ja, we hebben de peak 4 had ik met 3 business partners, met z'n vieren. En dat hebben we 3 jaar geleden, of inmiddels alweer 5 jaar geleden verkocht. Daar ben ik 3 jaar gebleven, want we hadden een earn-out. En ik verkocht het niet omdat ik het niet leuk vond, want ik vind mensen begeleiden het allerleukste. Maar dat kwam op ons pad, we hadden die kans. Ik hou van leren, dat zei ik. We hadden geen CFO, ik deed de finance erbij. Dus ik vond zo due diligence meemaken heel gaaf. En dat is dus alweer een paar jaar geleden. En eigenlijk is het een nieuw bedrijf, 1 april gestart, de Grid Club, met dus mijn business partner. Maar het is niet helemaal nieuw, omdat het werk wat we doen, we hebben natuurlijk heel veel opdrachtgevers waar we ook al bij Peak 4 veel mee deden. Ja. Dus het loopt eigenlijk heel goed door. En we hebben gewoon een heel goed netwerk. En nou, toch om weer iets te zeggen wat ik van een podcast geleerd heb. We zitten in de podcast. George Baker zei ooit, wat je nu doet met al je ervaringen, dat is je kapitaal. En daar kan je nu rente mee pakken. En mijn kapitaal zit heel erg op coaching, groepen begeleiden. Ik heb 15 jaar lang eigenlijk niks anders gedaan dan elke dag voor andere groepen staan. En dat is best wel veel kapitaal. Want ik ken weinig mensen die 15 jaar lang elke dag de grid, een nieuwe...
Bij de grid.
Dat, ja, bij Peak Four, maar nu ja, bij de grid. Ja. En ik merk dat ik daar nu de vruchten van pluk. Want ik hoef bijna geen sales te doen. De aanvragen komen naar me toe van mond oude op mond. Opdrachtgevers, mond op mond.
En wat voor type opdrachtgevers heb je?
Nou, dat is heel gaaf. Ik ben net met een online supermarkt in de Duitse Alpen geweest met hun leidinggevende. Dus met 12 leidinggevende 3 dagen hiken, wat natuurlijk te gek is in de natuur. En dan kijken hoe ze nog beter zichzelf in hun rol kunnen zetten om hun ambitie te realiseren. Ze hebben ook grenzeloze ambitie. Ja. Maar die week daarvoor was ik bijvoorbeeld met 100 bankiers in Parijs.
En dat doe je alleen?
En dat doe ik met de Grid Club, dus met mijn business partner Dirk. Maar per project klikken wij, en dat vind ik ook het gave aan deze tijd. Je hebt niet meer 20 man personeel nodig. Ja. Je kan gewoon per project kijken uit je netwerk wie wil meedoen. En ik vraag dan wel van mensen een echt commitment, maar ze hoeven niet bij mij in dienst te zijn. Want voor een traject van 100 man in Parijs heb ik een projectmanager nodig die logistiek doet. Dus ik heb vaak een team wel van 5 of 10 mensen.
Kun je daar iets over zeggen? Zo'n 100 bankiers die je dan in Parijs hebt. Hoe gaat zoiets dan? Hoe maak je een programma? Waar let je op? Want dat is je wil succesvol zijn. Je stelt waarschijnlijk je doelen van wanneer ben ik tevreden als Floris als die mensen na een paar dagen weglopen?
Ja, ik ben tevreden als mijn klant tevreden is of mijn opdrachtgever. Dus dat is niet aan mij. Ik heb wel eens een goed gevoel, maar dan check ik toch even in hoe vinden jullie het. Ja. En andersom ook. Ik vind het soms wel eens oké, maar dan vindt de opdrachtgever het heel goed. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Het liefst heb je allebei. Maar hoe we dat doen is dat we eigenlijk aan de voorkant zeggen... wat zijn jullie doelen? Wat wil je eruit halen? En dan bouwen we een programma. Ik heb ook heel veel gespart met experts, bijvoorbeeld met antropologen. Hoe kan de logistiek of de setting meehelpen aan de inhoud? Dus we doen er alles aan om eigenlijk dat samen zo goed mogelijk te maken. En nou, toevallig dat programma in Parijs, waar ik me best zorgen over maakte... omdat ik zelf ook even druk was. Maar dat werd beoordeeld met een 9... op een schaal van 0 tot 10 door 80 vrij kritische mensen. En ik denk dat de kracht erin zit is en de gave sprekers die we dan hebben, maar ook hoe wij dan de ervaring ook creëren. Dus we zijn niet een klassiek bureau wat in een cirkeltje gaat zitten onder een TL-lamp, maar we zorgen voor beleving. En ik denk dat we dat heel goed kunnen, ook door ervaring. Maar elke dag is anders.
En wat is nou een beetje, wat zijn dingen die waar jij trots op bent, wat je terugkrijgt? Want ik heb van Floris geleerd dat...
Nou, ik ben wel trots op mensen die bijvoorbeeld bij een bank zitten... die al 20 jaar lang elke keer ontwikkelingen hebben... die dan zeggen, dit is eigenlijk het gaafste programma wat ik ooit gehad heb. Terwijl ze eigenlijk alles voorbij hebben zien komen.
En waar zit het hem in?
Ja, het zit hem denk ik... Kijk, als je met ons aan het werk gaat, dan gaan we wel no bullshit. Dus dan gaan de maskers af, dan gaan we voor het echte gesprek. Want ik vind tijd voor doen als we dat niet hebben. Dus we doen ook veel bij voetbaldirecteuren en private equity. Ik denk door onze scherpte. Dus we combineren die topsportmentaliteit met ook de menselijke kant. En bij ons kan je niet duiken. En ik vind zelf wel een mooie quote. Strategie gaat vliegen bij echte verbinding. Wij zitten echt op dat echte verbinding. Soft woord, maar om het goed te doen is niet zo soft. Het is best moeilijk. Dus ik denk dat daar onze unique selling point zit. Dat we echt iets creëren wat en ook nooit uit de oog verliezen wat we willen bereiken met elkaar. Dus we gaan niet bomen knuffelen om het bomen knuffelen. Ja. We gaan met elkaar in gesprek om die tent beter te maken. Ja. En we zetten de mens centraal. Ja, het klinkt misschien een beetje... Kijk, ik kan daar heel enthousiast over praten, maar ik zeg altijd, nodig ons een keer uit. Dan laten we zien waarom het werkt. Dat is altijd de beste methode. Maar het feit dat voetbaldirecteuren ons eten... dat zegt ook wel iets, want het zijn over het algemeen vrij kritische, gedreven mensen.
Lijkt mij heel leuk om een keer gebruik van te maken bij ons op kantoor.
Heel graag.
Nog één stapje terug ook van wat je vertelde. Je hebt natuurlijk je bedrijf verkocht, Peak Four, met 5 man zat je daarin.
4.
Met 4 man. Dat lijkt me ook wel zo'n verkoop, 4 meningen. Was dat lastig?
Ja, ook daar kunnen we dit gesprek... Ik zei net al buiten de uitzending... we kunnen uren met elkaar praten, dat gaan we ook doen. Maar dat was heel leerzaam en ook vervelend soms. Want om een voorbeeld te geven... wij waren met 4 en een paar weken voor de verkoop... Mm-hmm. ging 1 van die 4, die besloot na 10 jaar ondernemer... dat hij iets anders ging doen. En toen hadden we natuurlijk met hem een gesprek over zijn exit en wat dat moest kosten. En nou, je weet het verleden van mij, financieel. Dus ik zei wel heel duidelijk, ja, als we nu allemaal stoppen, is het niks waard. Dus ik ga niet te veel betalen. Niet omdat ik dat hem niet gunde, maar omdat ik mezelf dat niet aan wou gaan. Dus we hebben hem een bedrag aangeboden wat hij hoger had ingeschat. En een paar weken later verkochten we de tent aan Belgen voor een hoger bedrag. Nou, je kan je voorstellen wat dat met de dynamiek doet. Met trouwens een ondernemer waar ik heel veel aan te danken heb. En nog steeds heel dankbaar voor ben. En met hem heb ik te gek ondernomen. Maar dat was wel ingewikkeld. Dan kijk je ook in de spiegel van, doe ik dit goed? Ik sta er nog steeds achter. Ja. Maar dat was niet makkelijk.
Maar ben je zakelijk, kan je dan hard zijn? Want je lijkt me ook iemand die daar misschien moeite mee heeft. Omdat je zo lang met... Ik denk dat iedereen dat heeft trouwens, hoor. Als je een beetje een normale ondernemer bent die heel lang met iemand heeft samengewerkt, wordt het natuurlijk wel... Dingen kunnen heel snel persoonlijk worden.
Ja, ik ben heel blij dat je dat
ook
vraagt.
Om de munten gaat natuurlijk. Ik bedoel, ja, niemand laat het kaas van zijn brood eten.
Jij noemt het hard. Ik noem het meer rationeel, realistisch. Dus ik ben, ik denk dat mensen soms schrikken van wat ze dan hard of zakelijk noemen. Ja. Ik ben vrij rationeel en ik kijk ook naar de cijfers. Daarom vind ik ook heel leuk. Ik vind dat ik daar niet hard was, maar realistisch. Maar ja, je hebt bij zo'n overname en bij een huwelijk, want dat is een partnerschap in business, heb je verschillende perspectieven.
Ja.
Dus ik hoop dat als je het hem vraagt, dat hij ook zegt realistisch. Maar ik weet en ik denk dat hij daar een ander beeld bij heeft en dat mag.
Ja.
Maar ik ben door mijn topsportachtergrond en mijn ondernemingsachtergrond denk ik wel heel goed geworden in hard op de inhoud, zacht op de mens. En daar schrikken mensen wel eens van jeetje, jij was toch die aardige jongen. Ik ben die aardige jongen, maar ik ben ook heel scherp als het om centen gaat. En dat heeft ook met verleden te maken.
Ja, maar ook als een coach jou zegt van, joh, Floris, wie zou je op de bank zetten deze EK of WK finale? Dan ben je daar ook hard in.
Maar meer duidelijk en realistisch. En ik zeg ook altijd,
je loopt er niet van weg. Dat is ook belangrijk, denk ik.
Nee, ik hou van keuzes maken. En ik zeg wel eens, oppositie voeren is makkelijker dan regeren. En dus ik heb ook altijd wel sympathie voor de coach of voor degene die in de directie zit. Want ga er maar aan staan. Maak maar beleid. Het is eigenlijk, zeg ik, managers bestaan bij de creatie van dilemma's. Als er geen dilemma's waren, waarom zouden we dan managers optuigen? En bij dilemma's hoort dat als je naar links gaat, de helft naar rechts wil. En ik weet dus als ik een keus maak dat ik daar... Heel veel lui daar niet mee eens zijn. Maar ik ben daar wel vrij scherp in geworden. En daarom vind ik jouw vraag leuk. Want het doet me heel goed om te realiseren dat ik vind harmonie belangrijk. Maar ik vind het ook echt prima als iemand mij een lul vindt.
Ja.
Dat vind ik soms zelfs grappig. Als ik maar achter sta wat mijn call is. Dus ik vind wel dat ik er goed over na moet denken waarom ik een keus maak. Goed moet kunnen uitleggen. Maar ik heb daar veel minder moeite mee dan vroeger.
Maar misschien ook die groene en die oranje kanten.
Ja, en geel.
Dat je het eigenlijk allemaal wel kan. Het kan misschien ook nog in fases een klein beetje schuren. Maar je hebt het beide in je.
Ja, ik heb ook wel best wel gevochten in het verleden. Wij konden bijvoorbeeld best wel stevig discussiëren met mijn oude onderneming. En dan kon ik echt tegen iemand heel rustig zeggen, ik vind wat je zegt dat echt niet kan. Maar ik vind jou nog wel oké. Ik vind ook niet snel iemand verkeerd. Ik kijk voorbij gedrag. Dus ik denk dat dat wel iets is wat ik belangrijk vind als waarde. Maar ik zeg altijd, jij bent oké, ik ben oké, maar je gedrag is niet oké. En dat vind ik daar trainen we ook mensen trouwens op, klanten van ons, om zo te kijken naar gedrag. Ik heb laatst een boek gelezen, want ik ben nu ook een opdracht aan het doen bij het Openbaar Ministerie met officieren. En ik vind het leuk dan om in een context te druipen. En ik heb een boek gelezen over daders en of ze nou dader of slachtoffer zijn. En dat zijn dan mensen die hele erge dingen hebben gedaan. En ik ben toch geneigd om naar het gedrag te kijken, wat natuurlijk heel slecht is. Maar om te zien dat ook die mensen in de kern wel oké zijn. Dus dat helpt me wel in onderhandelingen en zo. Ik kan gewoon met droge ogen zeggen, verder ga ik niet. Als jij dat niet oké vindt, fijn.
Ja, maar jij lijkt me ook wel typisch iemand die precies hetzelfde doet tegen een hoge pief als tegen een schoonmaker hier op de pier, zeg maar.
Ik vind het leuk dat je dat zegt. Ik ben zelfs soms wat harder voor de hoge pief. Want ik ben een beetje recalcitrant als het om hiërarchie gaat. En ik kijk niet zo snel op tegen succesvolle mensen of hoge pieven. En ik vind zeker die mensen niet succesvol als ze niet gewoon normaal doen. Dus gelijkwaardigheid staat bij mij wel hoog. Dat heeft ook te maken met... Toen ik afviel voor de Spelen, toen had ik heel veel bobo's die daarvoor mijn vrienden waren. Bobo's zijn VIP's en ook die gingen in één keer heel anders tegen mij doen. Dat waren vaak intelligente mensen, maar niet zo wijs. En ik vind dus leuk wat je doet, maar daarom hoef ik jou niet op een voetstuk te plaatsen. Dus ik ben juist een beetje recalcitrant als het om hiërarchie gaat. En ik vind juist, ik ken bijvoorbeeld een schoonmaker. Die is naar Nederland gekomen uit Pakistan omdat hij oorlog had in zijn land. Die was dokter in Pakistan en die maakt nu 7 dagen per week hockeykleedkamers schoon. En dat verhaal kent niemand. En hoe hij soms behandeld wordt door spelers vind ik echt schrijnend. Dus nee, ik vind echt wat je doet maakt me niet uit. Ik vind het wel gaaf wat sommige mensen doen, maar ik vind dat je gewoon vooral normaal moet doen. Dus voor mij is het wel belangrijk dat ik tegen iedereen normaal doe.
Tijd voor een, ik hoor zoveel mooie one-liners. Tijd voor een mooi boek misschien ooit. Zie ik jou nog wel schrijven ooit?
Ik heb zoveel gelezen dat ik hou van one-liners, maar ik weet ook dat sommige mensen daar een allergie voor hebben. Maar ik maak vaak haakjes met one-liners die mij aanspreken.
En je hebt jarenlange coachingservaring, hè? Daar ben je nog aan het bouwen. Heb je nooit gedacht, ik wil weer terug, misschien ook in een coachende rol in de sportwereld?
Ja, dus puur als ondernemer, want zo zitten we hier.
Niet als teamcoach, misschien ooit van Amsterdam of van Nederlands Elftal of in de voetbalwereld?
Ja, zeker wel. Dus misschien leuk om te zeggen, kijk, sport is geen business case. Dus in voetbal wordt prima geld verdiend, maar ook maar bij een paar clubs in Nederland. Dus ik heb me vooral op het bedrijfsleven gericht, omdat ik ook graag gewoon geld wil verdienen. Ja. Maar sport blijft het allermooiste, omdat het rauw is. Dus ik merk bij corporates dat sommige mensen een jaar lang kunnen onderperformen en dan komen ze mee weg. Dat kan als ondernemer niet, dat kan als sporter ook niet. Ja. Ik word wel vaak gevraagd, dus ik zou alleen niet een heel jaar lang pionnen willen neerzetten, want dat vind ik dan te saai. Daarvoor doe ik liever leuke dingen, maar ik ben beschikbaar, dat is ook leuk als mensen dit luisteren, als interim coach. Dus als jij je doelstelling net niet lijkt te halen, kan je mij bellen en dan ben ik korte tijd. Zorg ik dat de neuzen dezelfde kant op komen, dat goed staat. En ik ben ook door een aantal voetbaldirecteuren benaderd om mental coach van hun club te zijn. Daar heb ik nu nog nee tegen gezegd, omdat het niet in mijn agenda past. Maar ik ga zeker nog dingen in de sport doen. En ik heb eigenlijk de ambitie, dat heb ik ook laten weten aan NOC-NSF. Ik zou wel chef de mission van de Jeugd Olympische Spelen willen zijn, omdat ik denk dat mijn profiel zich daar heel goed voor leent. Alleen ik weet niet of ze, ik heb het al een paar keer gevraagd, dus het wordt tijd dat ze gewoon komen. En zo'n chef de mission rol, nogmaals, ik blijf humble hè, voor de jeugd Olympische Spelen. Maar dat lijkt me op lange termijn ook mooi voor het echte. Alleen dat is een hockeyer ooit geweest. En misschien dat ze op basis van, nou ja, weer een hockeyer. Maar ik ben meer dan een hockeyer. Ik heb gehockeyd, ik ben geen hockeyer, dat had ik al gezegd. Volgens mij.
En heb je dit ook met je vrouw al besproken? Deze
chef de mission.
Deze mooie ambities.
Ja, maar dat zou dan zou ik dus blik in, blik uit. Dan zou ik iets anders niet doen.
Ja?
Maar die staat niet op mijn not-to-do list. Want ik vind sport zo mooi. Dat chef de mission, jeugdlims. Ja, het is ook goed om in de kosmos te douwen.
Ja.
Dan vergroot je de kans natuurlijk.
Mooi, dat is weer die visualisatie.
Ja, dus je hebt nu wel heel veel manifestatiegoeroes. Zolang het niet is wat je manifesteert, gebeurt zeker. Dat vind ik gevaarlijk. Maar ik geloof wel zeker wat je uitzendt, vergroot je de kans op. Dus ik doe wel eens bewust dat ik bijvoorbeeld zeg, ik wil elk jaar in mei 3 keer naar de Duitse Alpen om een hike te doen met klanten. Dat gebeurt over het algemeen. En het is elke keer weer een andere opdrachtgever. Dus ik geloof wel in manifesteren, maar tot een bepaalde mate. Ik wil hier niet als een soort guru zitten van wat je wil bereiken, kan je bereiken. Dat is echt het laatste wat ik wil uitzenden.
Wim, heb jij nog vragen voor Floris? We hebben een hele hoop mooi aangesneden.
Om hem af te sluiten, ik ben wel benieuwd. Heb jij nog een bepaalde droom in de toekomst? Dat je denkt, ik heb echt één ding waarvan ik denk, ik heb zoveel gedaan als sporter en als ondernemer. Ik vind het overigens heel leuk om met je te praten over alles en te horen hoe je overal instaat. Dit zou ik echt nog willen neerzetten in mijn leven.
Nou, het zit dan meer, denk ik. Laten we beginnen. Mijn doel is om mijn kinderen goed af te leveren. Dat is wel een uitdaging. Dus het begint wel met familie, omdat dat mijn eerste waarde is. Maar wat ik vind vooral heel gaaf wat ik nu mag doen. Ik ben veel met ondernemen bezig geweest, maar ook met de eerste berg. Dus dat betekent ook zorgen dat ik in een fijn huis kan wonen, dat ik op vakantie kan, dat ik het goed heb. En ik wil wel wat meer naar de tweede berg toe. En de tweede berg staat dan voor nog meer impact te hebben. Bijvoorbeeld met het Jeugdsportfonds. Kinderen te laten sporten die dat niet kunnen. Dus ik wil wel steeds meer mijn ondernemer eigenlijk koppelen aan zingeving en impact. Dat doe ik wel al met die 3 dingen die ik noemde, maar dat wil ik nog meer doen. En dat noemen ze dan, je hebt een boek, De Tweede Berg.
Dat is mooi. Ja.
Dat je, en ik vind het eigenlijk mooi om, terwijl je op de eerste berg zit, want ik wil nog steeds ook mijn zekerheid op orde hebben, met pensioen, dat soort dingen, al tweede berg dingen te doen. Dus ik besteed een x aantal uren per week aan goede doelen. Ik doe heel veel verhalen voor goede doelen. Met Energy Platform geven wij aan goede doelen onze opdrachten voor kostprijs. Dus dat is wel een ambitie. Niet één groot ding, maar dat is wel gaaf.
Goede dingen doen.
Ja. Goede dingen doen, ja, die zin hebben. En Tim Fransen zegt altijd, het leven is zin geven aan het zinloze. Dus vooral veel dingen doen waarvan je denkt dat het zin heeft. Ik vind dat wel een mooie quote. Ja, en ik denk dat die dingen zin hebben. En dat maak ik mezelf misschien wijs, maar dat schijnt goed te zijn.
En tussendoor hier naar een marathon, of niet?
Ja, maar niet meer zo extreem. Dat
onder,
ik dus,
de drie, onder de drie uur, hè?
Ik heb in gelopen. April 2:58, 1 seconde sneller dan Arjen Robben. Ja. Dat, hockeyers zijn toch... ik ben daarin toch wel resultaatgericht. Maar ja, nogmaals, het ging vooral om met 16 vrienden dat doen... En we hadden een prijs. Mag ik nog 1 minuut praten?
Ja, ja.
We hadden de Henk Baars trofee. Henk Baars is een hele onbekende sporter die wereldkampioen is geworden. Dus wij in onze vriendengroep kon je de Henk Baars trofee winnen als je het maximale uit jezelf hebt gehaald. Mij gaat het dus meer om potentieel benutten dan om het resultaat. En ik stond niet op het podium met 2:58. Want drie vrienden hadden een veel grotere groei doorgemaakt. Eén vriend ging van 5 uur naar 3:30. Ja. En ik vind dat wel leuk om naar succes te kijken. Niet alleen naar het resultaat, maar vooral naar de reis. Want die zegt vaak veel meer dan het resultaat.
De Baarsprijs was waardevoller in die zin dan de
Ik won die niet, omdat ze zeiden... Ja, jij bent oude sporter, dus het is voor jou makkelijker om 2:58 te lopen.
Je zo weggezet.
Ik ken ondernemers die bijvoorbeeld gefaald hebben... maar eigenlijk heel succesvol zijn, vind ik. Ja. Want succes en falen zitten dicht bij elkaar.
Mooi.
Dus ik denk dat ondernemers dit wel aanspreekt, die Henk Baars. Verder kijken dan alleen het resultaat. Want als je risico neemt, gaat het ook soms falikant mis. En dat vind ik niet falen. Maar...
Mooi. Floris, we willen je ontzettend bedanken dat je ons mee hebt genomen in je reis. En ik denk dat we van jou nog het nodige zullen gaan horen de komende jaren. Maar het was heel inspirerend. Heel veel dank daarvoor. En heel veel succes met al jouw bezigheden de komende periode.
Leuk om hier te zijn. En we praten graag nog een keer door.
Dat gaan we zeker doen. Oké.
Hey, dank voor het luisteren naar Met Grenzeloze Ambitie. Ik hoop natuurlijk dat je bent geïnspireerd en wellicht je eigen grenzen gaat verleggen. Als je nou geen enkele aflevering wil missen, dan kun je natuurlijk het beste abonneren. En het zou helemaal tof zijn als je deze podcast 5 sterren wilt geven. Super thanks en tot de volgende keer.